Wij willen vanmiddag beginnen met het lezen van een gedeelte uit Exodus hoofdstuk 1. Exodus hoofdstuk 1 vanaf vers 6. Daar staat: toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedig en zij vermeerderden. En werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk: ziet, het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden, als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten oversten der schattingen over hetzelfde om het te verdrukken met hun lasten, want men bouwde voor farao schatsteden Pitom en Ramses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen en met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij hun deden dienen met hardigheid. Dan nog een gedeelte uit Exodus hoofdstuk 14, een paar hoofdstukken verder. Exodus 14 vanaf vers 13. Doch Mozes zeide tot het volk: vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan uw lieden doen zal, want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De Heren zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heren tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken en gij hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik, zie, ik zal het hart der Egyptenaren verstokken, dat zij na hen daarin gaan. En ik zal verheerlijkt worden aan farao en al zijn heer, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik verheerlijkt zal worden aan farao, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht, en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israël zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge, en de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Tot zover. Ja, en wat ligt er dan meer voor de hand om op 5 mei te spreken over de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte? Bevrijding spreekt erg tot onze verbeelding, niet alleen in deze dagen uiteraard, maar in het algemeen, omdat wij ons bewust zijn als mensen dat wij onze vrijheid hier in deze wereld nou eenmaal niet hebben, maar integendeel verdrukt worden en vrijheid nodig hebben. Daarom is het ook niet zo verwonderlijk om ook juist in deze dagen te horen en te lezen dat voor velen de vrijheid van 5 mei 1945, dat die vrijheid zo tegen is gevallen. Dat men er meer van had verwacht. Is wat ik al jarenlang hoor vertellen trouwens. Maar het is een bekend gegeven. Het valt tegen. Men heeft er meer van verwacht dan het aanvankelijk leek. De eenheid die ontstaan was, de verbroedering die ontstaan was in verdrukking, juist in slavernij en in de oorlogstijd, onder de verdrukking van de laars, zoals dat genoemd wordt. Wel, die verbroedering, daarvan verwachtte men dat het zou stand houden ook in de jaren daarna. En dat is een betrekkelijk kortzichtige verwachting geweest natuurlijk. Weliswaar hoopvol. Weliswaar idealistisch. Maar niet realistisch. Omdat de realiteit ons steeds weer met onze neus op de feiten drukt. Namelijk dat geen enkel mens in deze wereld werkelijk vrij is. En dat ieder mens dienstbaar is, waaraan dan ook. Ik heb laatst iemand horen vertellen dat hij van mening is dat de dienstbaarheid onder het Duitse Rijk in feite vervangen is door de dienstbaarheid onder het Nederlandse Rijk. Want, werd er gezegd, de slavernij van de Nederlander onder de Nederlandse overheid is bijna net zo groot als de slavernij van de Nederlanders in de tijd onder de Duitse overheid. Dan weet ik wel dat er verschillen waren, daar gaat het niet om. Maar ik heb het over de dienstbaarheid van de mens in het algemeen. En de persoonlijke vrijheid die een mens heeft. En hoe dan ook, het gebrek aan vrijheid van de persoonlijke mens is nou eenmaal niet afhankelijk van de overheid. Dat is een misverstand. Is ook niet afhankelijk van of een land al of niet bezet wordt of vijanden heeft of zo. Wij kennen maar één vrijheid die de schrift ons voorhoudt. En dat is een vrijheid die het resultaat is van waarheid. De schrift zegt, de waarheid zal u vrijmaken. En voor ons is dat een duidelijke zaak. En ook in de schrift is dat een duidelijke zaak. Dat een mens vrijheid, werkelijke vrijheid, slechts vindt in de waarheid. En de waarheid, och wie dat is, dat hoef ik toch niet uit te leggen. De waarheid is Christus. Dat is de enige waarheid en wijsheid en rechtvaardigheid die wij kennen. Omdat het de enige wijsheid en rechtvaardigheid en vrijheid is die God kent. De schrift zegt dat Christus ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid enzovoort. Al wat wij als gelovigen hebben, ik zei wij als gelovigen, wij gelovigen, al wat wij als gelovigen hebben, ligt vast in de persoon van onze Heer Jezus Christus. Hij is onze vrijheid geworden. Ondanks het feit dan dat wij lichamelijk wel degelijk in deze wereld verkeren. Maar vrijheid is niet afhankelijk van het milieu en van de leefomstandigheden. Vrijheid is afhankelijk van of wij de waarheid kennen, oftewel of dat wij de waarheid geaccepteerd hebben. Ik heb hier uiteraard niet de tijd om deze geschiedenis van de uittocht uit Egypte uitgebreid met u te bespreken. Maar het moet toch opvallen, wanneer we die geschiedenissen zo doorlezen hier in Exodus, dat Israël bepaald niet te wachten zat op haar vrijheid. En bepaald met veel moeite het land uitgetrokken moest worden. Niet alleen dat Farao onwillig was om dit dienstbaar gemaakte volk te laten gaan. Ook Israël zelf scheen ervan doordrongen te zijn dat binnen die slavernij toch een zekere veiligheid lag. Een bepaalde zekerheidsstelling. De zekerheid namelijk dat Egypte dit volk nodig had voor het bouwen van deze voorraadsteden. En men slacht de kip met de gouden eieren nou eenmaal niet. Zie, wanneer men goede slaven heeft, dan brengt men ze niet om. En als Israël voldoet aan de verwachtingen van de Egyptenaren, al is het dan in slavernij, dan is dat voor Israël een soort garantie ook het leven te bewaren. Al is het dan in slavernij en al is het dan ook in Egypte. En we weten uit Deuteronomium, maar ook uit de ongewijde geschiedenis, en met name via Flavius Josephus, dat dit verschijnsel zich dan ook herhaalt in de Bijbel, want wij weten dat in het jaar 70, toen Jeruzalem verwoest werd en het Jodendom verstrooid werd voor de zoveelste keer over de hele aarde, dat een deel van het Jodendom gevlucht is naar Egypte en zich daar heeft verkocht als slaaf, in de slavernij. Staat ook in de Bijbel dat het gebeuren zou. Deuteronomium, ik meen 28, wordt dat al aangekondigd. Het is ook inderdaad zo gebeurd. De tragiek van Israël is dat het zijn oorsprong vond in de slavernij van Egypte, maar dat het daarin ook inderdaad weer is teruggekeerd. Terug in de slavernij van Egypte. Het is de geschiedenis, niet alleen van Israël, het is daarmee de geschiedenis van de natuurlijke mens, waarvan de schrift ondanks alles blijft volhouden, ik bedoel ondanks onze kritiek, blijft de schrift volhouden dat de mens is uit de aarde. En daarom is hij aards en daarom keert hij tot de aarde weder. Hij is stof en hij is uit stof en hij zal tot het stof wederkeren. En de mens is een slaaf in deze wereld, een slaaf van deze wereld en hij zal in die slavernij ook ten onder gaan. En het enige alternatief wat ons door de schepper zelf, onze schepper zelf geboden wordt, is een alternatief van vrijheid die er is in Christus. Men kan verlost worden uit Egypte. Laat ik het dan maar meteen zeggen, het ligt me nou toch op de tong. Ik ken er velen die zeggen, ja, maar God heeft ons toch uitgeleid uit Egypte. En men gebruikt diezelfde uitdrukking als argument voor de slavernij waarin men zich op dat moment zelf bevindt. Men leest de wet en begint met de eerste woorden van de wet. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid. En waartoe zijn wij dan uit onze slavernij uitgeleid? Niet om opnieuw in slavernij gebracht te worden. Wanneer u gelooft dat God ons in overdrachtelijke zin uit Egypte land heeft uitgeleid, dan doet u te beseffen dat onze vrijheid daar niet is onder de zonde en onder de wet, maar onze vrijheid is er in Christus. Het is de schrift die ons oproept om te staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Oh, natuurlijk, ik weet wel welk een commentaar wij erop hebben. En welke kritiek de mens heeft op de vrijheid die God aan diezelfde mens biedt. Dan zeggen we, ja, maar dat kan toch maar zomaar niet. En zo gemakkelijk is dat toch niet. Je moet wetten hebben, je moet regels hebben, je moet toch dit, je moet toch dat, je moet zus doen en zo doen, enzovoort. Maar de schrift predikt nog altijd vrijheid voor een ieder die bereid is om de Heer na te wandelen in de woestijn. Israël deed het met aarzeling. Misschien doen wij het ook met aarzeling. De vraag is echter of wij het inderdaad doen. Of we ons bewust zijn van de vrijheid die God ons voorgehouden heeft. Een verlossing namelijk vanuit de slavernij van deze wereld waarvan Egypte, zoals bekend, een beeld is. Eigenaardig dat hier de afstammelingen, of laat ik het anders zeggen, dat hier de erfgenamen van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft, dat die erfgenamen van de belofte hier zijn in Egypte en daar verdrukt worden. Maar het gebeurt omdat de farao van Egypte van mening is dat het volk der kinderen is als veel is en bovendien machtiger is dan de Egyptenaren. Dat staat in vers 9. Zie, het is een groot volk. In een paar jaar tijd een groot en machtig volk geworden. En wat de Egyptenaren menen te moeten doen is vooral een groot en machtig volk verdrukken. Ik weet niet of je daar de gedachtegang van onze dagen in kunt herkennen. Maar vandaag de dag gaat het net zo. In ons kleine wereldje hier in Nederland, maar over de hele wereld gebeurt dat zo. Al wat machtig is, moet verdrukt worden. Want al wat machtig is, zien wij als een gevaar. En daarom zullen we proberen al wat machtig is in slavernij te brengen, te onderdrukken. En natuurlijk, dat kun je toepassen op de politiek, zo doet de wereld dat ook. Of de economie. Zie je? Als iemand succes heeft in het leven, dan valt hij ten prooi aan de jaloezie en de strijdvaardigheid van anderen die zo nodig, die hem dat succes niet gunnen. En hij valt ten prooi aan de vijandschap van de hele wereld om hem heen. Zo gaat dat. Het is een bekend gegeven. Wij horen dat niet graag, maar het is wel zo. Het is heel gemakkelijk aan te tonen. Zo werkt dat. Het hele boek Prediker spreekt daar ook over. Als er wat machtig is, moet het onderdrukt worden. Maar laat ik u zeggen, ik ken iets wat machtig is. Ik ken iemand die machtig is. Ik ken iemand die machtig is, machtiger is dan de wereld waarin wij lichamelijk verkeren. Ik ken iemand die gezegd heeft na zijn opstanding uit de dood, nadat hij gedoopt was, we hebben een heel speciale doop, een doop in de dood namelijk, wel toen zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die mij, aan wie dat gegeven is, is niemand anders dan onze heiland. Van wie Mozes, die de kinderen Israëls uitleidde uit Egypte, slechts een afschaduwing is. Een profeet als Mozes kennen wij. Iemand die deze wereld heeft overwonnen, is gezeten aan de rechterhand Gods. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat er gebeurt vanuit onze wereld, vanuit ons Nederland, zogenaamd bevrijde Nederland, is precies dat men deze machtige verdrukt, bestrijdt. Wat je vandaag de dag kunt waarnemen, en dat is al 2000 jaar zo, is dat de wereld niets nalaat om de vrijheid te bestrijden. Om mensen juist te onderdrukken. Omdat men hen de vrijheid die er is in Christus niet gunt. Het is op alle mogelijke manieren gebeurd. Wel, ik ben geen kei in de kerkgeschiedenis. En bovendien is het weinig zinvol, bovendien om ons daar nu mee bezig te houden. Maar ik wijs u erop dat in de kerkgeschiedenis duidelijk de sporen daarvan te vinden zijn, bladzijde voor bladzijde. Degenen die het meest verdrukt werden, zijn degenen die het dichtst bij het woord van God stonden. Ik zeg het generaliseren, natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Het is zelfs zo sterk wat ik nu zeg, dat ik af en toe soms wat bezwaar heb tegen de term kerkgeschiedenis. Omdat zal blijken dat het juist de gelovigen waren die niet alleen in de wereld, maar zelfs door de erkende kerken vervolgd werden. Dat is een vaststaand gegeven. Ik beschuldig niemand, daar gaat het niet om. Ik stel het alleen vast. Als we vrij willen worden, zullen we toch op zijn minst de waarheid onder ogen moeten zien. Wel, dit is waarheid. Dat het altijd de gelovigen waren. Zij die de Bijbel terugvonden. Zij die een Bijbel ontdekten en die op eigen houtje, om het dan maar zo te zeggen, gingen bestuderen. En daardoor tot geloof kwamen in hem, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Zij waren degene die verdrukt werden. En dat in navolging van hun Heer zelf. Want dezelfde van wie gezegd wordt dat hem alle macht in hemel en op aarde gegeven is, is degene van wie gezegd is, van wie gezegd wordt dat hij is uitgegaan en nog is buiten de lege plaats. En dat hij smaadheid draagt. Of, dit waren de woorden uit Hebreeën 13, dat kunt u ze nalezen. Maar laten we citeren Johannes 1. Hij was in de wereld. En hoewel de wereld notabene door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne. Maar hoewel de zijnen zijn uitverkoren volk waren, namelijk Israël, hebben de zijnen die de Messias verwachten hem toch niet aangenomen. Zij hielden het liever bij een verwachting van de Messias dan bij de Messias zelf. Ze bleven liever in slavernij in deze wereld en verdrukt door de Romeinen en al die volken die erop gevolgd zijn, dan te aanvaarden de Messias die God beloofd had in de schrift. Dat mag je vandaag niet zeggen, want dan krijg je een proces. Dat zal me worst wezen. Het is Bijbelse waarheid. Zie? En in het algemeen, wat van Israël gezegd kan worden, kan van elk mens gezegd worden. Namelijk dat de verdrukking die hem overkomt en het lijden wat hem overkomt is het lijden van deze wereld. Maar de schrift heeft gezegd dat wij uit zouden gaan uit deze wereld. Dat wij achter Christus aan zouden uitgaan buiten de lege plaats om daar smaadheid te dragen. En hoe dieper een mens zich bevindt in de zorgvuldigheden van dit leven, de zorgvuldigheden deze eeuw, zoals ze genoemd worden in Matthäus 13, hoe dieper hij zich daarin bevindt, hoe meer hij zich bevindt onder doornen en distelen. Hoe meer hij in zijn vrijheid beperkt wordt, hoe meer zal blijken dat wat hij ook probeert, er komt niks van terecht. Ja, ik praat niet speciaal tot gelovigen of ongelovigen, tot niet wedergeboren of wel wedergeboren mensen. Het gaat om een wetmatigheid van deze oude schepping. Die wetmatigheden van deze oude schepping worden in de schrift weergegeven door de ballingschappen waarin Israël terecht kwam. Israël, een volk van God, een uitverkoren volk. God had beloften gedaan die bestemd waren in de eerste plaats uiteraard voor Israël. Het leidt geen enkele twijfel dat de beroemde oude verbond, namelijk dat er wet wel degelijk, oorspronkelijk en zelfs uitsluitend aan Israël gegeven werd. O zeker, als heiden kon men er deel aan krijgen. Men kon deel uit gaan maken van Israël. Maar dat neemt dus niet weg dat de wet gegeven is aan een Israël. Maar dat volk, dat uitverkoren volk, dat komt herhaaldelijk in ballingschappen terecht. Hier is het de Egyptische ballingschap, later is het de Assyrische ballingschap, de Babylonische ballingschap, de Medo-Persische ballingschap, de Griekse ballingschap, de Romeinse feitelijk en het Jodendom rekent vandaag aan de dag dat men is in de Edomitische ballingschap. De ballingschap onder Edom. Maar al die werelden van ballingschap waarin Israël zich steeds opnieuw bevond, zijn de uitbeelding van de wereld waarin elk mens zich bevindt. Een wereld wat zich ook hier in Egypte kenmerkt door verdeeldheid, door strijd, ook door dualisme, zegt de filosoof. En inderdaad, dat bedoel ik. Men bevindt zich in een wereld van tegenstellingen. De ellende van de wereld, zeg ik altijd, is dat als je in een auto rijdt, dan moet je op een gegeven moment kiezen, ga ik nou links of ga ik nou rechts? Dan heb ik het alleen nog maar over autorijden. Maar dat is de problematiek van het leven. Men moet kiezen. Steeds opnieuw. Eén keer is nog te doen. Twee keer wordt vervelend. Drie keer word je het zat. En de vierde keer dan zeg je, is er niet een andere mogelijkheid. En die blijkt er dan niet te zijn. Want zo gaat het in het leven. Men moet kiezen. Maar weet u hoe het is? Israël hoefde maar eenmaal te kiezen. Eén keer. Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar ik meen in Exodus hier of anders in Numeri. Dat God via Mozes aan Israël laat vragen. Kies nu heden. Wie gij dienen zult. Ja, kort en goed, als je dan toch dienen moet, kies dan wie. En er wordt een suggestie gedaan, bovendien, er staat bij, kiest het leven, staat er. Kiest het leven. Ja, vroeger reden wij rond met een grote vrachtwagen van de openlucht- en tentevangelisatie. En er stonden grote letters op, het ding was paas geschilderd, viel hij beter op. Maar dan stonden grote letters op, kiest het leven. Er hoeft maar één keer te kiezen. Elk mens hoeft maar één keer te kiezen. Hij moet kiezen voor of tegen degene aan wie alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Voor of tegen de Messias van Israël. Voor of tegen Jezus van Nazareth. En als je de juiste keuze maakt, is je er feitelijk voor zijn leven vanaf. Tenzij hij de spijt van krijgt en erop terugkomt. Kan dat dan ook? Ja, dat kan ook. Zeker. Dat is het beeld van Israël, uitgeleid in de woestijn en terugverlangend naar het vlees. Naar de oude mens. Het vlees van Egypte. Natuurlijk om het te eten, daar gaat het niet om. Maar overdrachtelijk begrijpt u wel waar ik het over heb. Een terugverlangen naar de oude wereld, de dualistische wereld. De wereld van de twee Egyptes, waarin je moest kiezen. Ja. Egypte is een tweevoud in de Bijbel. Het zijn er eigenlijk twee. Het wordt niet zo vertaald, maar het staat er wel. Ephraim of Mitzrayim. Dat wil zeggen dat het er twee zijn. Een wereld die verdeeld is. Een wereld waarin men voorraadsteden moet bouwen. Een wereld namelijk waarin men bang is voor de toekomst. Men is namelijk bang dat het volgende jaar niet voldoende oplevert. Zodat men moet sparen voor de toekomst. Tegenwoordig heeft men dat tot christelijke deugd verheven. Sparen voor de toekomst. Men zegt, je moet toch een goed rentmeester zijn. Oh ja. Egypte doet dat. Het is een kenmerk van Egypte. In Egypte bouwt men schatsteden. Voorraadsteden staat er. Schatsteden namelijk Pithom en Ramses. Twee steden uiteraard, want het is een dubbele wereld. Een verdeelde wereld. Zodat zelfs als de schatsteden geleegd zouden moeten worden, moet men nog kiezen welke zullen we leegmaken. Zie, zo'n wereld is dat. En herinnert u zich waarschijnlijk wel wat er later gebeurde toen Israël in de woestijn was? Toen was er geen vlees uit Egypte. Toen bakten ze geen stenen meer, ze werden er ook niet voor betaald, ze kregen ook geen voedsel meer uit de gaarkeuken of hoe dat maar heten mag. En men moppert dan ook, omdat er in de woestijn helemaal niks te eten valt. En toen viel er toch wat. Hè? Ja, uit de hemel zelf. Hè? Toen viel hen toch wat toe. Het manna uit de hemel. Ja. En daarvan staat dat er niks van overbleef. Het was elke dag genoeg. Er staat zelfs, wie veel verzamelde had niet over, en wie weinig inzamelde, had toch genoeg, staat er. Precies genoeg. En zelfs het inzamelen van het manna kon dus nooit worden tot slavernij. Omdat hoeveel men ook inzamelde, of hoe weinig, het was altijd genoeg. Dat is wat de Heer geeft. Maar dan komt de mens, de Egyptenaar, de mens met zijn denken van deze wereld. En hij zegt, ja, dat hebben we vandaag, maar wat hebben we nou morgen? Zie. En dan moeten we conserverende middelen uitvinden. Om het eten te bewaren tot de andere dag. of tot de volgende week, of zelfs in de diepvries doen we het en dan bewaren we het altijd. Ja, altijd. Of maakt u de diepvrieskist wel eens leeg? Helemaal leeg. Helemaal leeg eten. Ik denk dat het zelden voorkomt, hoor. Ja, jullie wel? Nou ja. Maar gewoonlijk is het zo, men legt een voorraad aan. Voor morgen, voor de andere dag. En men is altijd bezig in deze wereld om de schatsteden vol te maken. Te bouwen. En al wat we vandaag overhouden, we sparen het zelfs uit onze mond, bewaren we voor morgen. En wat doen we morgen? Hetzelfde. En overmorgen. Weer hetzelfde. Nou ja, zo kan ik nog uren doorgaan dus. Maar zoveel tijd heb ik ook weer niet. Maar u weet hoe het verhaal afloopt. Men is stof, men keert het stof weder en men laat twee schatsteden achter. Basters vol met graan, zal ik maar zeggen. Ja, en de kinderen krijgen vervolgens de zorg hoe ze dat binnen de kortste keren zullen verteren. Hè? Nou ja, ik ben er niet zo positief over die dingen. Het is het denken van de wereld en daarmee ook het werken, het handelen van de wereld. En ik ben ervan overtuigd dat de slavernij van de mens, zelfs van de gelovigen, eruit bestaat dat hij zorgt voor morgen. Maar de vrijheid die een gelovige ontvangt in Christus is juist een vrijheid omdat hij niet hoeft te zorgen voor morgen. Die hele situatie van die slavernij en het bouwen van die steden enzovoort. En de vernietiging van het leven van de Israëlieten heeft allemaal te maken met morgen. De Egyptenaren zeggen, God is een machtig volk, dat kon wel eens morgen fout gaan. Want morgen, dan voegen ze zich bij onze vijanden. Of morgen komen ze tegen ons in opstand. En dat kunnen we niet hebben, want ze moeten, we kunnen ze beter maar verdrukken. En dan gebruiken we ze om onze voorraden aan te leggen en te bewaren, eveneens voor morgen. Want misschien komt morgen een vijand en misschien hebben we morgen niks te eten. En het leven van de mens gaat daaraan op. Zie? Ja. Want als iemand zegt, ja maar mensen, maar we leven toch vandaag. Dan zeggen we, ja maar dat is heidens. Hè? Dat vindt men vaak, in Calvinistisch Nederland vindt men dat heidens. Dat hoort zo niet. Want vandaag leven wij en morgen sterven wij, zeggen ze. Dat is het denken van de wereld. Dacht u dat? Dat is niet het denken van de wereld. Absoluut niet. Het denken van de wereld is juist, we leven vandaag om te zorgen voor morgen. Maar het denken van een gelovige, iemand die werkelijk deel uitmaakt van het volk van God, is dat hij leeft bij de dag. Vanuit het leven wat God schenkt. In genade en in vrijheid. Heb je dat nooit eens meegemaakt, dat u een taak had die ineens van u werd afgenomen? Een taak die u misschien jarenlang vervuld had? En misschien praat ik nou gewoon over uw pensionering. En heb je dan nooit dat gevoel gehad van opluchting van, hè, nou hoeft het eindelijk niet meer. Dat is toch een genot? Je even van je verplichting af bent, ja, je zoekt wat anders om je leven te vullen, dat is goed, natuurlijk. Maar u moet begrijpen waar het om gaat, om het principe. De slavernij is niet de slavernij van vandaag, maar de slavernij is er in verband met morgen. Morgen moet er van alles zijn, dus vandaag moeten we ervoor zorgen. Nou, van die slavernij wordt Israël verlost. Het wordt uitgeleid uit dit diensthuis, uit deze dualistische wereld, de wereld van de keuze, zal ik dan maar zeggen. Dit Mitzrayim, de naam was een tweevoud, zei ik al, maar tegelijkertijd betekent het ook dat men erin leidt. Men leidt in Egypte vanwege dat men daar vorm is, in de stoffelijke wereld is. Dat is de voluit zo ongeveer de betekenis van de naam van Egypte in de Bijbel. Een lijden door vormwording, doordat men vorm is, gestalte heeft in de wereld. En dat vanwege het dualisme. Het zit allemaal in één naam in de Bijbel. En wat de Heer dan ook doet, is hen uit deze dubbele wereld, deze verdeelde wereld uitleiden. Die verdeelde wereld, die komen we later tegen in de wereld van Meden en Persen. Eveneens een wereld van ballingschap van Israël. Waar Bichtan en Teres in de poort des konings zitten, maar gehangen worden en plaats maken voor Mordechai. Een beeld van de Messias, van Christus. Ik noem maar even een voorbeeld. Zie. De tweeheid moet weg. Er moet er één voor in de plaats. De verdeeldheid moet ongedaan gemaakt worden. De verdeeldheid moet weer verzoend worden. Twee moeten weer één worden. En God maakt deze wereld van tweeheid één door die oude dubbele wereld, dualistische wereld, in feite te kruisen. En daar een andere wereld, waarin God zal zijn, alles en in allen, en dus één, ervoor in de plaats te zetten. En wij die tot geloof gekomen zijn in de ene, die ene God, die ene Messias, wel, wij zijn één geworden. Dus wat Efeze 4 zegt, één God en Vader, één Heer, één geloof, één doop, één geest. Ja, want dat is de wil van God geweest met de mens, dat hij één zou zijn. Uiteraard niet buiten hem, want dat is een onmogelijkheid, maar in hem. En binnen die één, binnen die ene, daar is geen slavernij, daar is vrijheid. Daar vallen alle verschillen van de oude schepping weg. Maar dat betekent tevens dat daar God zorgt. En dat is wat in deze geschiedenis van de uittocht uit Egypte wordt duidelijk gemaakt. Het wordt erin geïllustreerd. Er staat dat de kinderen eerst als dienden met hardigheid. Dat hun leven bitter gemaakt werd met harde dienst. En waarom was die dienst zo hard? Nog even erop ingaan. Waarom was die dienst zo hard? Wel, ja, de tragiek van Egypte is dat als je daar een huis wil bouwen, dan maak je zo'n huis bijvoorbeeld bij voorkeur van steen. Maar in Egypte zijn geen stenen. In principe niet althans. Ja, u zult zeggen, en de piramide dan? En weet u waar ze die stenen voor de piramide vandaan gehaald hebben? Nou, niet naast de deur in elk geval. Dus in ieder geval een heel eind weg. Want de wereld van Egypte is een vlakke wereld en lijkt op Nederland. Vandaar misschien de overeenkomst. Maar, die mag u best in uw zak steken, dat geeft niet. Maar, is groot genoeg trouwens, die zak. Maar die wereld van Egypte lijkt op die van Nederland, namelijk helemaal vlak en staat regelmatig helemaal onder water. En het zijn dan de wateren van de Nijl die het land overstromen en die geacht worden dan hun vruchtbaarheid, hun leem te brengen over de aarde, zodat in het komende seizoen daaruit weer nieuw graan kan groeien enzovoorts. Maar stenen zijn er niet. En in Egypte gaat het dus net als in Nederland. Als we stenen nodig hebben, moeten we ze of in het buitenland halen, of we maken ze zelf. Ja, dat is heel gemakkelijk. Dan nemen we dat stof der aardbodem, waar we zelf ook van gemaakt zijn trouwens. Weet u wel, dat leem, dat heet hier ook leem, en stro wat ze gebruiken moeten. Dat leem, dat is dat spul van de pottenbakker enzovoorts ook, hè. Waar een mens ook van gemaakt is. Dat leem neemt men, en dat wordt gevormd tot vierkante blokken, zal ik maar zeggen. En dan wordt het gedroogd in de zon, dan wel gebakken in de oven, of weet ik hoe men dat doet. En men bakt ze zelfs wel twee keer tegenwoordig, heb ik begrepen. Maar daar heb ik allemaal geen verstand van. Maar ik weet er wel dat het gevormd wordt en door een weg van lijden, door vuur gaat, door verdrukking zal ik maar zeggen, door hitte, door toorn eigenlijk. En op die wijze komen dan stenen tot stand. Maar men maakt ze zelf. Ja, er zijn geen anderen. Of wel? Jawel, er zijn wel anderen. Die komen van ver, die stenen. Dat is waar. Maar wat wij in de schrift tegenkomen, zijn stenen zonder uitzondering. Stenen die een uitbeelding zijn van de Heer Jezus Christus. Stenen die zomaar gevonden worden. Als Jacob ook in slavernij is, dat wil zeggen als Jacob onderweg is, op de vlucht is en vrees voor zijn leven, dan komt de goede man in Bethel. En die vindt daar een steen. Hij zalft hem nog ook en hij zet hem rechtop en hij slaapt erop enzovoort. En heeft een geopende hemel. Want die steen is een beeld van Christus. Ik zag onderweg hier naartoe nog een schip, daar stond het op. Eben. Haezer.
En dan zegt men, dat betekent, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En dat kan wel zijn, maar als het gewoon Hebreeuws is, dan betekent het steen, Eben, steen. Ha-ezer betekent van de hulp. Dus het is een steen der hulpen. Die steen is Christus. Zie? En de steen in Bethel, waar Jacob op zich op te rusten legde, was Christus. Hier later in de woestijn, ik kwam er van de week nog tegen, Israël was uitgetrokken uit de woestijn, was ook een steen. Toen kwamen ze de Amalekieten tegen. Een strijd, was meteen oorlog. En we kennen het verhaal dat zolang de handen van Mozes maar gericht waren op de hemel, dan ging alles best en had Israël de overhand. En als die handen zakten, dus minder van de Heer vertrouwd verwachten, zal ik maar zeggen, dan wonnen de Amalekieten. Dan hadden zij de overhand. En och, dit waren Israëlieten, dus die vonden daar wat op. En ze zetten Mozes op een steen. Hoefde niet te blijven staan, ik kon rustig gaan zitten. Op een steen. En ze stutten zijn handen. En dat was het dan. Want daardoor bleven zijn handen omhoog. En daardoor had Israël de overhand. Men rust op een steen. Ach, dat komt zo vaak in de Bijbel voor, u zoekt het maar eens uit. Als u geïnteresseerd bent, neemt u concordantie, dan komt u dat vanzelf allemaal tegen. De natuursteen, de stenen in de Bijbel die gevonden worden, zijn zonder uitzondering een beeld van Christus. En uiteindelijk komen we dan terecht bij de steen die de gehele aarde vulde. Zonder handen afgehouden. De steen, namelijk als de uitbeelding van het toekomstige Messiaanse wereldrijk. Het wereldrijk van onze Messias zelf, van de Heer Jezus Christus. Ik heb het over Daniël 2 nu. Maar het is diezelfde steen die de bouwlieden versmaad hebben. De wereld. Of meer speciaal Israël. En die steen is geworden tot de hoogste steen. Tot de steen des hoofds, zegt de Statenvertaling. Des hoofds, des hoeks. Het is de hoogste steen. Het is de top van de piramide. Ja, dat is in Egypte. En als u de moeite neemt om daar eens te gaan kijken, u kunt ook een boek nemen om het foto te bezien. Maar als u de moeite nam om te gaan kijken, zou u zien, er staat een prachtige piramide in Egypte. Een verschrikkelijk groot bouwwerk. Maar de top ontbreekt. De steen des hoofd des hoeks is er niet. Die kent men daar ook niet. Die is er ook nooit geweest. Volgens onze wiskundige regels is de piramide nooit af geweest. Punt heeft er niet op gestaan, dus was hij nooit klaar. En zo is het maar net. De wereld kan bouwen wat hij wil. De grootste bouwwerken, zodat het zelfs de wonderen een wereldwonder genoemd wordt. Maar het is niet af. En een van de weinige wereldwonderen die over is, is incompleet. En dat ook altijd geweest. Een piramide zonder top. Want de steen is Christus. Maar de tragiek van de mens is dat hij de steen die God gegeven heeft versmaadt. Egypte heeft geen steen kunnen vinden om die piramide af te maken. Wat Egypte wel deed is zelf stenen bouwen. En wat Israël later in de slavernij onder de wet deed was precies hetzelfde. Zelf stenen bouwen. Maar toen later iemand lam, een kreupel was. Iemand die helemaal niet lopen kon, zich helemaal niet bewegen kon. En toen die man genezen moest worden, ja, toen ruimde men de tichelen, de gebakken stenen, de tegels van het dak weg, om hem naar beneden te kunnen laten zakken, voor de voeten van de Heer Jezus. Want al die zelfgebakken stenen is een imitatie. Al die zelfgebakken stenen moeten weggeruimd worden. Ze zijn de uitdrukking van het werk wat de mens doet, namelijk proberen zijn eigen gerechtigheid op te richten in plaats van de gerechtigheid te aanvaarden die de Heer Jezus Christus zelf is en daarom ook geeft. Zie. Wel, dit Israël werd uitgeleid uit Egypte door Mozes, de man tot wie gezegd werd, Mozes, een profeet als gij zal ik zenden in Israël. Een profeet als Mozes zou namelijk komen om Israël te verlossen. Een profeet als Mozes. En wie naar die stem, naar de stem van die profeet, wie naar het woord des Heren niet zou luisteren, zou uit het volk worden uitgeroeid. Ja, staat in de Bijbel. En dat is een waarheid die vandaag de dag nog steeds geldt. Wie luistert naar de stem van degene van wie Mozes een voorloper was, wordt verlost. Zonder meer. Wordt uitgeleid uit Egypte. Hoeft hem alleen maar na te volgen. Na te wandelen in de woestijn. Ik gebruik een term uit de profetieën. Het was eens Israël dat de Heer nawandelde in de woestijn. Dan mag ik u eens vragen, bent u de Heer al nagewandeld in de woestijn? Of hou u het op Egypte? Met de vleespotten, met de voorraadsteden, met de bakstenen, de zelfgebakken stenen, al dat mensenwerk. Houdt u bij dat mensenwerk? Het kan. Zijn mensen die zijn erg trots op wat de mens, de mensheid in het algemeen, waarvan hij deel uitmaakt, tot stand gebracht heeft. Maar laat ik u dan dit zeggen, de piramide is nog niet af. Die komt niet af ook. Het werk van mensen zal nooit voltooid worden. Toen men eens de toren bouwde in Babel, was het de Heer die hem vernietigde. Hoe groot zo, en hoezeer het ook tot de verbeelding spreekt, het leidt tot niets. En het was jaren geleden dat een van de Russische ruimtevaders zei van, en ik ben in de ruimte geweest. Nou ja, sta mij toe dat ik daarbij even lach, hè? De ruimte, maar goed, dat zal ik u een andere keer uitleggen. Maar hij verbeeldt zich dat, hij is in de ruimte geweest en hij zegt, en ik heb God niet gezien. Nee, dat klopt. Dat had ik hem zo ook wel kunnen zeggen, hè? Weet u waar hij God gevonden wordt? In de woestijn. Buiten de lege plaats. In smaadheid. En daar vinden we hem. Die zorgt voor al onze noden. Die zorgt voor morgen. Hij heeft gezorgd voor morgen. Een van de kenmerken van een gelovige is juist dat hij een toekomst heeft. Dat hij leeft in hoop en dat hij in hoop is zalig geworden. Zoals Abraham eens. Abraham bouwde geen voorraadsteden. Abraham leefde bij wat de Heer hem gaf. Dagelijks. En die had meer dan overvloedig. Ja. En precies zo staat het in de Efezebrief over de gelovigen van vandaag. Hem nu die bij machten is, meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, hem zij de heerlijkheid. Geen heerlijkheid voor Egypte, geen heerlijkheid voor de mens, maar alleen heerlijkheid voor hem die ons alles geeft wat wij nodig hebben en in de eerste plaats vrijheid. De vraag is alleen, hoe komen wij aan die vrijheid? En hoe paradoxaal het dan ook klinkt, is maar één antwoord. Dat is door hem te volgen. Ja, een weg op een weg die hij zelf gegaan is. Voor ons uit. Ja, een weg naar de woestijn. Wel, als u niet in Egypte wil blijven, blijft er maar één ding over. De woestijn. En na verloop van tijd uiteraard Kanaan. Als u tenminste gelooft dat de Heer u daar brengen kan. Maar het gaat om het principe dat de verlossing is alleen voor degene die de Heer nagingen. Die de weg gingen die hij voor hen uitging. Via de wolkolom en via de vuurkolom. Via het beeld van zijn aanwezigheid namelijk. En dan kom ik terecht in Exodus 14, waar Mozes tot het volk zegt, vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan uw lieden doen zal. Vers 13. Ja, en er staat erachter, want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. Hier wordt een verlossing beloofd die permanent is. Die blijvend is. En ieder die ziet op het heil des Heren, wel, die zal Egypte niet meer zien, en deze Egyptenaren niet. Er staat, ziet het heil des Heren, dat is een mooie uitdrukking, hè? Het heil des Heren, want het heil des Heren is gewoon een vorm van de naam Jezus. De naam Jezus betekent gewoon het heil des Heren. Ja. Er staat dus dezelfde naam, Jozua eigenlijk, zoals wij het dan vertalen vanuit het Hebreeuws. Maar het is de naam Jezus, het heil des Heren. Er staat dus, ziet het heil des Heren. Dat had ook kunnen staan, ziet Jezus. Want hij is het heil des Heren. Precies zoals degene die ooit de kleine Jezus in hun arm droegen, dat uitspraken. Dit is het heil des Heren. Dus hebben we de vertroosting Israëls gezien. Het heil dat God geeft. Maar het heil van God is niet een abstract beginsel, zodat we het zouden weg kunnen redeneren. Maar het is concreet. Het is de persoon van Jezus Christus, de beloofde Messias, onze heiland. En hier wordt het Israël gezegd, zie op hem, zie op het heil des Heren. En dan zegt de Heer, Mozes, dan moet je niet zo treuzelen, jongen, je moet doorlopen. Wat roept gij tot mij, staat er. He? Staat in vers 15. Ja, hij zegt, wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israël dat ze voorttrekken. Gewoon doorgaan. In de richting die de Heer hen gewezen had. Wel, als ze... Kijk, als dit de wereld van Egypte is, dan zouden ze moeten zeggen, ja, maar dat kan niet. Want als je deze weg volgt, zoals even op de stafkaart kijken, dan kom je, dan kun je daar niet verder. Dan kom je bij de zee en er is geen brug en dan kun je niet door. Dus dat gaat niet goed. De Heer heeft ons een verkeerde richting gewezen, want het is een doodlopende weg. We moeten de andere kant op. Ja, dat zou je dan moeten roepen. Ik hoop dat u de gedachtegang kent. Dit is de gedachtegang van de slang uit de Hof van Eden. Meer zal ik er maar niet van zeggen. Want het is de gedachtegang waarbij men de Gods wil, Gods woord, Gods werk ontkent. En zegt, ja, God probeert het wel goed. Hij heeft het goede bedoelingen met ons. Maar hij doet het alleen verkeerd. Nou ja, hij zegt het alleen verkeerd. Of hij weet de weg niet zo goed. Of hij kent onze taal niet zo goed. Zie? Of hij weet niet zo goed in welk milieu wij vandaag aan de dag eigenlijk wonen. Dat weet hij heel goed. En hij is degene die de weg wijst. Het is onze fout wanneer wij denken dat de weg doodloopt. Of dat daar een zee voor ons ligt, waar we niet door kunnen. Ja, de zee was er wel. En een normaal mens kan er niet door. Maar kijk, wij vermogen alle dingen in hem die ons kracht geeft. Zie? En wat van Israël meteen bij de uitocht uit Egypte dan ook verwacht wordt, is een vertrouwen op de Heer. Een heel concreet vertrouwen. Men is onderweg, maar loopt ergens naartoe. Maar het klopt niet met de kaart, want dan doe je het verkeerd. En helaas hebben we veel kaartlezers vandaag aan de dag. Wat we nodig hebben, is mannen Gods. Mensen die hun vertrouwen stellen op de Heer, zeggen, staat geschreven, God heeft gezegd, dus is dat zo. En begrijpt u me nou goed? Zelfs als ik het nou bij het verkeerde eind zou hebben, en als zou blijken dat de weg die we gaan in het licht van het woord van God dan toch nog een verkeerde weg is, dan kan ik nog altijd tegen de Heer zeggen bij die gelegenheid, Heer, ik heb het naar eer en geweten, in alle eerlijkheid heb ik me gebaseerd op uw woord. Daar stond het, ik kon niet beter weten. Ik hoop dat u dat ook kunt zeggen, eventueel. Hier staat het. En zo hebben we het gedaan. Maar het is toch heel wat anders als je zou moeten zeggen, Heer, we hebben het wel zien staan, maar we hebben gedacht dat het een vergissing van u was. We hebben gedacht dat we het zelf moesten uitleggen en vertalen naar onze tijd, enzovoorts. Ik hoop dat u het absurde van die gedachtegang zult inzien. Toch is het een heel zeer verbreide gedachtegang. Het is de algemene gedachtegang, denk ik wel eens onder het christendom. Maar dan schrijf ik christendom meestal tussen aanhalingstekens. Maar zo is het wel. Wat van ons verwacht is, de Heer heeft gesproken. En dat is de weg. En wat de Heer ons voorhoudt, is vrijheid. Buiten de lege plaats, buiten Egypte en daarom in de woestijn. Maar zo wat. Dacht je dat God diezelfde woestijnen maakt in een woestijn niet iemand kan onderhouden? Hoeveel Bijbelse voorbeelden wil je ervan hebben van mensen die in de woestijn gewoon overleven? En al zou je dan 40 dagen en nachten niet te eten krijgen, zo wat? Ja, dat komt namelijk allemaal voor. Dan blijkt de mens ineens langer zonder eten en drinken te kunnen dan de dokter zegt. Nou en? We kennen een andere heelmeester. Wat verwacht wordt is slechts dat we de Heer nawandelen. Daar staat hier dan ook dat de Heer zegt tot Mozes, doorlopen, doortrekken in deze richting. En dit is de wolkolom en de vuurkolom die daarbij is en die in de weg wijst, ook in de nacht, al is het dan ook duister. Men vindt de weg. Dat onttrekt zich aan alle menselijke redeneren. En alle Egyptische redeneren. En redeneren van de ballingschap, zal ik dan maar zeggen. Maar de Heer weet de weg. Ik heb eens een klein schotje gekend. Dat was, ja, dat was een echte schot. Hij was niet helemaal, nou ja. Normaal mensen zeggen, er was een steekje aan los. Hij was dan ook muzikant. Net als ik, voor het geval u dat mis mocht verstaan. Maar die was een schot, die sprak geen woord Hollands. En met hem toerde ik zo'n beetje door het land hier. En hij wist nooit waarheen en hoe. En hij zei altijd, the Lord knows the way in the wilderness. Hij schijnt nog wel eens wat gezegd te hebben, maar dat ben ik vergeten. Verder telde hij altijd gewoon tot vier en dan begonnen we te spelen. Maar verder zei, het enige wat hij kon zeggen was, the Lord knows the way in the wilderness. En het is me altijd bijgebleven. En zo is het. Want de wilderness is het woord in de Engelse Bijbel voor die woestijn, waarin Israël verkeerde. En daarin weet de Heer de weg. Wij zouden zeggen, er zijn helemaal geen wegen. Nee, dat is het juist. Hè? Dan ziet je het wonderen van, de Heer weet de weg in de wildernis. Zo goed dat wij vandaag de dag niet eens in staat zijn om op een kaartje aan te geven hoe Israël door die woestijn gegaan is. 40 jaar lang, we weten het niet. Ja, stukjes wel, maar in het algemeen niet. Maar de Heer wist het. En men kwam in Kanaan. En daar gaat het maar om. Maar goed. Wat hier gebeuren moest is doortrekken tot aan de zee. En dan staat er, men moet bereid zijn de wereld achter zich te laten. En dan staat er, toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan. Ja, toen Mozes zijn hand uitstrekte, er staat niet, toen kwam er een wind en toen strekte Mozes zijn hand uit. Nee, Mozes strekte zijn hand uit over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind. Ja, en dan zegt men, ja zie je wel, het was toevallig storm in die dagen en had iets met de maan te maken enzovoort en met eb en vloed en dat soort dingen meer en de wind in de goede richting en toen het lage zeetje, dat werd toen vanzelf droog en zo. Dat is de gedachtegang. Maar dat staat hier niet. Daarom is er ook een onzinnig verhaal. Je moet of de Bijbel lezen en lezen wat er staat en geloven wat er staat. Of je moet gewoon de krant lezen, dan weet je dat het niet deugt. Nou ja. Maar zo ligt het ongeveer, hè. Je moet gewoon lezen wat hier staat. Er staat toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee. Niet andersom. Toen Mozes de weg ging die de Heer wezen. Toen Mozes zijn hand uitstrekte, zo deed de Heer de zee weggaan. Met andere woorden, Mozes die hand niet uitgestrekt, was die zee niet weggegaan. En er was het ook niet gaan waaien, ook geen oostenwind. Zie? Nou, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind. Niet de oostenwind deed de zee weggaan. De Heere deed de zee weggaan door een sterke oostenwind. Ja. Een rare gedachte misschien in Nederland dat de Heer zorgt voor de wind. Wat staat hier in de Bijbel? En of het nou uitzondering of regel is, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het gebeurt als het nodig is. Als God het nodig oordeelt namelijk. En dan staat er, de Heer deed de zee weggaan door de sterke oostenwind. Want het oosten staat in de Bijbel altijd voor de oorsprong der dingen. Alles komt uit het oosten. Weet je wat uit het oosten komt? Dat is een wijsheid. De wijzen komen uit het oosten. God zelf komt uit het oosten trouwens. Zie? Ook verdrukking, de grote verdrukking in de toekomst komt zelfs ook uit het oosten. Staat er in Matteüs 24. Ja. Want de Heer verschijnt aan het oosten. En als ooit de Heer zal verschijnen in de toekomst aan Israël, zal hij verschijnen in het oosten. In het oosten van Jeruzalem. Op de berg waar dezezelfde wolkkolom voor het laatst ooit gezien is. De Olijfberg. Ja, staat in de profetieën. Vanaf de Olijfberg is ooit die wolkkolom weggevaren, opgevaren ten hemel. En op diezelfde Olijfberg, de berg ten oosten van Jeruzalem, zal de Heer ook wederkomen. Dat is allemaal profetie. Uit het oosten. Maar het is de Heer die hier een wind stuurt, een sterke oostenwind. Die ganse nacht staat er en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. Kunnen we water klieven? Kijk, de Israëlieten zijn beroemd geworden vanwege het klieven van diamanten. Nou, er is niks zo hard, heb ik maar laten wijsmaken, als een diamant. Of het zou het hart van de mens moeten zijn. Maar goed, daar wil ik het nou even niet over hebben. Maar het is niks zo hard als diamanten. Men ziet kans om dat te klieven. Maar hebben we wel eens kans gezien om water te klieven? God doet het. God splijt wateren. en dwars door de wateren heen ontvangt men leven. Dan hebben we het over water klieven, maar wat dacht u van water breken? Heb je wel eens water gebroken? Ja, ijs, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over het breken van water. Wij kennen de uitdrukking in het Nederlands. Maar water breekt wanneer verlossing tot stand komt. Water breekt namelijk als het nieuwe leven geboren moet worden. En dat is wat hier gebeurt. Hier vinden we de geschiedenis van de geboorte van nieuw leven. De geschiedenis van de geboorte van Israël. En de wateren breken. De wateren worden gekliefd. En door dat gebroken water komt het volk tot leven. Ja. Wel, het zou veel te ver voeren om nu even al die schriftplaatsen aan te halen waar gesproken wordt over dat men door water gered wordt. Maar het zijn er heel veel. Door water wordt men gered. Denk met name aan de zondvloed uiteraard. Het water waardoor Noach gered werd, was het water waarin zijn tijdgenoten omkwamen. En water is een beeld van het woord van God. Maar het woord van God, dat is de oorzaak van onze redding. Wij zijn door dat woord van God namelijk wedergeboren. Door het onvergankelijke en eeuwig blijvende woord van God. Het zaad der wedergeboren zijn wij wedergeboren tot een levende hoop. Zegt de apostel Petrus in 1 Petrus 1. Maar het is datzelfde woord van God wat de dood werd, wat de dood is voor Egypte, voor de Egyptenaren. Datzelfde woord van God is het woord wat u veroordeelt. Dat woord van God is het woord wat zegt dat ieder die zondigt, dat de ziel die zondigt zal sterven. En dat de bezoldiging der zonde de dood is. Het is het woord van God wat zegt als iemand de Sabbatswetten overtreedt, moet hij gedood worden. Dat is keihard, maar dat is hetzelfde woord van God. Dit woord van God, uitgebeeld in water, is namelijk de dood voor de natuurlijke mens. Is de dood voor Egypte dan ook. En de Egyptenaren kwamen erin om. Maar hetzelfde woord van God is het wat ons vervolgens nieuw leven geeft. En dat is wat uitgebeeld wordt in de wateren van de doop. Wij spreken er soms erg negatief over en zeggen het is een watergraf. En wel, dat is het. Maar vergeet u dan niet dat het niet ten eerste plaats erom gaat dat men erin ondergaat. Maar het gaat er primair om dat men eruit opkomt. Dat men terstond opklimt uit het water. Het is de term die voor de Heer Jezus gebruikt wordt als hij gedoopt wordt. Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water enzovoorts. En dat is de bedoeling van de doop. Namelijk dat men er weliswaar in ondergaat. Een beeld van de dood, van de ondergang van de oude mens. Het afleggen van de wereld van Egypte. De dood van de Egyptenaren dus. Maar het is aan de andere kant de bron waaruit het nieuwe leven geboren wordt. En deze wateren van de Schelzee waren water waarin de Egyptenaren omkwamen. Ja, die lui die ze nodig moesten zorgen voor morgen. Nou, voor hun was er geen morgen. En voor Farao was er geen morgen. En wat men gevreesd had, dat Israël een gevaar zou worden voor Egypte, dat is ook inderdaad gebeurd. Maar niet vanzelf, maar juist omdat men meende te moeten bestrijden. Ja, want de mens leidt meest dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, zeggen wij in gewoon Nederlands. Maar zo ligt het ongeveer. We zijn bang voor morgen, maar roepen de gevaren van morgen zelf op. Dat is wat Farao gedaan heeft. En hij heeft een voorraad aangelegd voor morgen, maar er was geen morgen. Hij kwam om in het water. En zo is het met de mens. Hij komt in het oordeel. Maar dwars door het water, dwars door het oordeel heen, kan hij genezen worden. Namelijk wanneer hij ziet op het heil wat de Heere geeft. Op het heil wat des Heere is. En dan zal blijken dat die wateren, hoe mooi staat het er, er staat van de wateren staat in vers 22, en de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden der zee, oftewel midden in de zee, op het droge. U ziet, in midden één opzicht lijkt het op Nederland, hè? Ik ben door de polder hierheen gekomen. Maar ze gingen door het midden van de zee, op het droge, en dan staat er, en de wateren waren hun een muur. Wij hebben zelf muren aangelegd, heb je wel eens gekeken? Die grote basaltblokken, wat denk je waar we die stenen vandaan gehaald hebben? Heel ver weg hoor. Heel ver weg. Om met droge voeten vervolgens door het water te kunnen gaan. Maar hier staat, de wateren waren hun muur. Niet was een muur die het water tegenhield. De wateren waren die muur. Hetzelfde water wat waar je normaal in verdrinkt, was het water wat hun hier beschermde. Zie. En bovendien, de vijand kwam erin om. Het was een muur aan hun rechter, aan hun linkerkant. Er staat een rechter en de linkerhand staat er. Weet je, rechts en links, hè? Dat zijn die twee Egyptes. Opper-Egypte, Neder-Egypte. Het is, hoe heet dat ook weer, Itam of zoiets en Ramses, hè, die twee steden. Pithom. Ja, Pithom, nou weet ik, Pithom, ja. Pithom en Ramses zijn die twee steden. Het heeft te maken met dat dualisme, dat kiezen van die oude wereld, links en rechts. Maar men ging in het midden, dwars door de zee, was geen links en rechts. Maar je kon er geen kant op. Een echte gelovige kan ook geen kant op. Het enige zinnige wat hij doen kan, is zijn Heer nawandelen. Dwars door het water. Ja, eventueel ook dwars door de doop in het water bedoel ik. Maar bedoel dwars door dat woord van God. Het woord van God wat de oude mens veroordeelt. Maar wat tegelijkertijd leven geeft aan een nieuwe mens. En aan alles wat uit God geboren wordt. En om dan terecht te komen bij de doop. Wel de eenvoudige waarheid is dat de doop in water. De onderdompeling in water. Simpelweg een uitbeelding is van dit principe. Van dood en opstanding. En de uittocht uit Egypte naar de woestijn is een uitbeelding van hetzelfde principe. Dood en opstanding. En de geschiedenis van de zondvloed. Noach in de ark is een uitbeelding van dood en opstanding. Het is allemaal volstrekt hetzelfde. De Bijbel herhaalt zich op elke bladzijde. Ik heb laatst iemand gehoord die zei, het is maar eentonig wat jij altijd vertelt. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, het gaat altijd over Christus.
Nou ja.
Hè? En dat is het ook. Daar gaat het ook altijd over. Wij kunnen geen kant op, we hebben maar één waarheid. Dat degenen die bereid zijn deze wereld met zijn voorraadsteden achter te laten. En bereid zijn de Heer te volgen in de woestijn, die gaan dwars door het water. In een wereld waar normaal geen leven kan zijn. Een woestijn namelijk. Maar waarin het de Heer is, die dag in dag uit het manna geeft. En zelfs het water. Uit de steen die men verzuimd was te zetten op de piramide. Amen.